Goedemorgen luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 9. Door de komst van Rebecca verandert er veel in huis van familie Lerius. Corrie en Lena hebben een goede hulp erbij gekregen. Dat maakt dat de vrouwen hun handen voor andere dingen vrij hebben. Rebecca kent al de gewoonten en de levenswijzes van de Joden, veel beter dan zij. Ze is als een moeder voor de kinderen. De Sabbat wordt door haar ook in dit huis gehouden. Op de zolder staat tegenwoordig een sidertafel gereed. Elke vrijdagavond is het feest op de Vliering aan de Amsteldijk. Als de eerste ster aan het firmament verschijnt, steekt Rebecca de Sabbatkaarsen aan. Van zwarte stof heeft ze wat kappeltjes gemaakt. De kinderen schuiven rond de tafel. Het is net als vroeger, toen ze nog een eigen huis hadden. Op tafel staat een schaal met matzes, die Corrie gebakken heeft. Omdat hier geen mannelijk persoon uit hun volk aanwezig is, doet Rebecca de handelingen. Die daarbij schenkt de glazen vol appelsap. Ze spreekt de Sabbatzegen uit. Voor haarzelf schenkt ze wijn in een glas. De wijn is een geschenk van de ondergrondse. De oudste van de groep mag een gedeelte uit de Tora lezen. Het is het mooiste uur van de week. Een uur waarop zij al hun leed en ellende voor even kwijt zijn. Rebecca geniet met haar sterrenkinderen om haar heen. Sterrenkinderen noemt zij hen, die op de Vliering een tijdelijk onderkomen hebben. Ze spreekt bemoedigende woorden tegen het jonge volkje. De ogen van de Joodse kinderen glinsteren blij. Rebecca's woorden brengen een blijde glans op de vroeg oude snuitjes. Als de Messias komt, dan zullen die boze SS'ers op de vlucht gaan. Dan zal hij hen verlossen van hun vijanden. Dan zullen papa en mama weer terugkomen en zij weer in een eigen huis wonen. Maar eerst moet Elia nog komen, houdt Rebecca hun voor. God zal zijn profeet Elia zenden en dan komt de Messias. Dan wijst zij op die ene stoel die nog leeg is. Die stoel is voor hem als hij komt. Dus eerst komt Elia nog. Kinderen, zegt ze met nadruk, dan komt de Messias in grote kracht en heerlijkheid, rijdende als een vorst op het paard der overwinning. En dan zullen die verdrukkers, die Duitse machthebbers, ons niets meer kunnen doen. Opa Lerius wil deze kinderen van Abraham niet verhinderen om hun godsdienstplichten uit te voeren. Ze putten daar hun moed uit voor de toekomst. Maar hem die ze nog verwachten is al gekomen. Eeuwen geleden werd hij geboren in een nederige stal. Wat zijn deze mensen nog blind? Lerius bidt dagelijks om de bekering van het Joodse volk. Dat het deksel dat op hun aangezicht ligt eens weggerukt mag worden. Dan zullen ze zien dat Jezus van Nazareth, die zij verworpen hebben, toch Gods zoon is. De drie vrouwen helpen elkaar met het werk. Zodoende krijgt Lena meer tijd om de naaikursussen vol te houden. Rebecca, die zich steeds meer thuis voelt in haar nieuwe omgeving, maakt zich onmisbaar. Ze doet het huishoudelijke werk met veel genoegen en is haar beschermsters zeer dankbaar. Als de kinderen lekker ondergestopt op hun matrassen liggen te slapen, sluipt ze zachtjes de zoldertrap af naar beneden. De dames bij wie zij onderdak heeft, hebben gezegd dat het mag. Als de onderduikertjes in slaap zijn gesukkeld, gaat zij naar beneden om de verdere avond in de huiselijke kring door te brengen. Lena en Corrie hebben medelijden met de arme Jodin, die haar leven zo moet doorbrengen. Ze vult haar tijd nuttig door de kinderen te verzorgen en ook wat les te geven. Zo komen ze niet te veel achter. Herman heeft voor reken- en taalboekjes gezorgd. Meester de Ruiter gaf ze graag aan hem mee. Rebecca heeft er slag van om de leerstof aan de jeugd eigen te maken. Zo rijgen zich de dagen aaneen tot weken aan de weken tot maanden. Toch valt het Lena wel eens op dat Rebecca soms zo triest voor zich uit zit te staren. Dan denkt ze zeker aan haar man en kinderen van wie ze al die tijd niets gehoord heeft. Leven ze nog? Of zijn ze al omgekomen door de wrede terreur van de vijand? Lena nodigt haar dan uit om een poosje naar beneden te komen. Als de kinderen slapen, sluipt Rebecca naar beneden. Een enkele keer eet ze met haar weldoeners mee. Vader Lerius neemt na de maaltijd de Bijbel om daaruit voor te lezen. Dan leest hij gedeelten uit het Oude Testament. Dat doet hij opzettelijk, voor Rebecca. Hij leest een toepasselijk hoofdstuk dat zij ook kan volgen. Dan gebeurt het wel eens dat de tranen over Rebecca's wangen rollen. Bittere tranen, van opstang dan verdriet. Waarom moet haar volk altijd opnieuw verdrukt worden? Ze zoekt naar de oorzaak van al die ellende die haar nu ook overkomt. Maar ze komt er nooit uit. Nu, op deze stille zomeravond, zitten ze weer beneden aan de broodmaaltijd. Rebecca praat wat over en weer met haar gastvrouw. Ze hebben het samen over het broodsrantsoenen, die steeds kleiner worden. Gelukkig dat de ondergrondse aan de distributiepapieren weten komen. Wat moet er anders van hen worden? Op meer plaatsen zijn er roofovervallen geweest, op de distributiekantoren. Die verzetslui zijn de Duitsers vaak te slim af. De gestolen bonkaarten vinden hun weg onder de vele onderduikers. Als iedereen verzadigd is, neemt Lerius de Bijbel weer ter hand. Deze keer ligt de bladwijzer achterin. Het Nieuwe Testament ligt voor hem geopend. Hij wil deze keer niet van zijn gewoonte afwijken en leest gewoon het vervolg. Eerbiedig begint hij. Zijn beverige stem trilt als hij de geschiedenis van de boze landlieden leest. Rebecca begrijpt onmiddellijk dat dit uit de Bijbel van de christenen komt. Vroeger zou ze vol afkeer haar hoofd omdraaien als dat gebeurde. Maar nu past ze zich aan. Ze moet luisteren, of ze wil of niet. De stem van de oude man die de woorden des eeuwigen levens leest, blijft bij haar hangen. En ze dringen niet alleen door tot haar oren, maar ook tot haar hart, zodat ze geestelijk verstaat. Toen nu de tijd der vruchten genaakte, zong hij zijn dienstknechten tot de langslieden, om zijn vruchten te ontvangen. En de langlieden, nemende zijn dienstknechten, hebben de ene geslagen en de andere gedood en dan derde gestenigd. Wederom zong hij andere dienstknechten, meer in getal dan de eersten, en ze deden hun desgelijks. En ten laatste zong hij zijn eigen zoon, zeggende: ze zullen mijn zoon ontzien. Maar de langlieden den zoon ziende, zeiden onder elkander: deze is de erfgenaam, komt, laat ons hem doden en zijn erfenis aan ons behouden. En hem nemende, wierpen hem uit, buiten de wijngaard, en doden hem. Wanneer dan de heer des wijngaards komen zal, wat zal hij dien langlieden doen? Ze zeiden tot hem: hij zal den kwaden een kwade dood aandoen en zal de wijngaard aan andere langlieden verhuren, die hem de vruchten op haar tijd zullen geven. Jezus zeide tot hem: hebt gij ooit gelezen in de schriften, de steen die de bouwlieden verworpen hebben. Deze is geworden tot een hoofd des hoeks. Van den Heere is dit geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Met deze woorden heft Rebecca haar hoofd op. Ze zat diep peinzend met haar hoofd gebogen te luisteren naar wat meneer Lerius voorlas. Dit heeft een diepere betekenis, weet ze stellig. Bij hen in de synagoge in Amsterdam gebeurde het ook nogal eens dat de rabbi met voorbeelden sprak. Trouwens, voordat Lerius begon te lezen, had hij dat nog gezegd. Hij zei, er staat boven dit schriftgedeelte gelijkenis van de boze wijngaardeniers. Hoe zal de opsteller van dit bijbelgedeelte dit toch bedoelen? Vraagt zij zich af. Ze denkt diep na en dan gaat er iets schemeren. De laatste, welke de heer van de wijngaard zoont, was zijn eigen zoon. Dien hebben zij gedood, staat er. Zou daar soms mee bedoeld worden dat dan laatste die rabbi uit Galilea naar de aarde gezonden is? Het wordt opeens donker voor haar ogen. Zij, de Joden, hebben die zoon gedood. Ze hebben hem verworpen. Staat dat ook niet in de psalmen die ze zongen in de synagoge aan het Jonas Daniel Meijerplein? De steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot een hoofd des hoeks. Zou dat de betekenis zijn van dat voorgelezen woord? Het klopt precies, denkt ze vol schrik. Het wordt haar opeens zo duidelijk. Maar dan, o dan, de nevel die even voor haar ogen was, trekt weer op. Ze probeert het gelezen nog eens op een rijtje te zetten. Maar haar denken is zo verward, de woorden dwarrelen door en over elkaar heen. Opeens krijgt ze de draad weer te pakken en ze hoort de stem van de rabbijn opnieuw in haar oren. Van den Heere is dit geschied. Het is wonderlijk in ons ogen. Wonderlijk is het, onbegrijpelijk. Hoor, nu gaat het weer over iets anders zeker. Of wordt eigenlijk dezelfde persoon bedoeld als in die gelijkenis. Het lijkt wel alsof de schellen van haar ogen vallen. Want, wat staat er dan? En zoekende hem te vangen, vreesden zij de scharen. Zij verstonden dat hij van hen sprak. Het keerde als een refrein in haar oren. Dat hij van hen sprak, geldt dat ook van haar, Rebecca van Tijn. Verwerpt zij hem ook? Wat moet ze beginnen? Wat moet ze doen om zalig te worden? O, hoe duidelijk wordt het nu voor de vertwijfelende vrouw. De blindheid van haar en haar volk rijst als een hoge berg voor haar op. Het is alsof een zware wee haar overvalt. Ze kreunt hoorbaar en bijt op haar lippen. Die zonde van de verwerping van Gods zoon drukt haar zwaar. En die zonde schijnt haar onvergeeflijk toe. Is er een smart gelijk haar smart? Het is erger dan de smart die ze heeft om het verlies van man en kinderen. Vader Lerius spreekt weer, merkt ze. Hij dankt voor het eten. Tranen druppen uit haar ogen en vallen op haar gevouwen handen neer. Driftig veegt ze haar ogen af met een punt van haar schort. Ze wil haar tranen verbergen voor Lena en haar vader. Als het amen klinkt, staan de vrouwen op en ruimen de tafel af. Als zij de keuken aan de afwas zijn, komen de tranen opnieuw bij Rebecca. Lena merkt het wel en denkt dat zij om haar familie treurt. In een opwelling slaat zij haar arm om de Jodin heen en kijkt haar medelijdend aan. Wat is er, lieve vriendin? Wat Lena voor antwoord had verwacht, dit zeker niet. Wie is hij dat ik hem, in hem geloven mag? Stoot Rebecca uit. Ik heb hem verworpen, die gekomen is op aarde. Zal God, Jawa, nog naar mij willen horen? Ik ben een groot zondares. Lena kijkt verwonderd op. Wat is er gebeurd dat deze Jodin om Jezus verlegen is? Is Gods geest in haar aan het werk? Wat moet ze antwoorden? In stilte bidt ze om wijsheid. Dan, opeens, krijgt ze de juiste woorden. Rebecca, zegt ze bewogen, hij vergeeft menigvuldiglijk, bid hem daarom. Niemand is te slecht, ook jij niet. Want al had je al de zonden van Adams nakroost saamgebonden, zijn bloed wist al die zonden uit. Hij wil een verloren dochter Israëls aannemen tot zijn kind. Er is een gewijde stilte in het smalle keukentje. Lena laat haar vaatkwast rusten. Het vuile vaatwerk blijft onaangeroerd op het aanrecht staan. De woorden van Lena zijn als koud water op een vermoeide ziel. Zou het voor haar, Rebecca, ook nog kunnen? De bekering van de Jodin geeft veel verandering in haar leven. Zelfs de lesjes die ze aan de kinderen doorgeeft veranderen. Ze vertelt hen dat de verwachte Messias is gekomen. Ze voelt het als haar roeping om haar volk de blijde boodschap door te geven. Ze mag haar sterrenkinderen vertellen van de grote ster die eenmaal in Jacob is opgegaan. Het is winter, nog enkele dagen, dan is het weer kerstfeest. De dag waarop overal ter wereld herdacht zal worden dat Jezus Christus van de hoge hemel is neergedaald als een klein kindeke. Dat hij is geboren uit de maagd Maria, in een kribbe is neergelegd. En dat hij is gekomen om vrede te stichten op de aarde. Vrede op aarde, in de mensen hun welbehagen. Vrede? Maar overal in de wereld is onvrede. De oorlog woedt in alle hevigheid. Hoe kan men dan nog spreken over vrede? Toch zullen de deuren van de godshuizen tijdens de feestdagen openstaan. Vele kerktorens in Nederland missen hun klok. De Duitsers konden de stalen bellen goed gebruiken voor oorlogsmateriaal. De munitiefabrieken maken er omhulsels van voor kogels en ander oorlogstuig. Maar al zijn de kerkklokken uit de torens weggehaald, het zal niet hinderen. De mensen uit de steden en dorpen proberen van die feestdagen toch nog gezellige dagen te maken. Elke goede huismoeder heeft geprobeerd om iets lekkers achter te houden voor de aanstaande feestdagen. Dat is in deze winter van 1944 echter een groot probleem. Er is gebrek aan alles. De mensen spreken over een hongerwinter. De mensen in de stad lijden het ergst onder de voedselschaarste. De scholen zijn gesloten, omdat er geen kolen meer zijn. De kinderen trekken erop uit. Op het platteland is er misschien nog wat te koop. Maar de voorraad bij de boeren raakt aan slotte ook op. Al verder naar het oosten trekken de stedelingen. De hongertochten komen op gang. Het wordt ook nood in Amsterdam. En tegen de kerst gaat het nog vriezen ook. Het wordt een kerst die de mensen nog lang zal heugen. Binnen enkele dagen liggen de grachten dicht met een dikke laag ijs. Wat een ellende is er overal. De mensen sterven bij hopen van gebrek en kou. Moet dat nog langer duren? Dan wordt het kerstfeest. Het is koud, het vriest nog steeds. De lucht is loodgrijs en er vallen sneeuwvlokken uit de lucht. Het zal nog een witte kerst worden, maar veel sneeuw valt er niet. De vorst wordt echter al strenger. Rietje Verschuur heeft deze dagen ook vrij. Deze kerstmorgen staat ze om 8 uur naast haar bed. Ze wil naar buiten kijken. Maar dat had ze gedroomd. De ruiten zijn dik bevroren. De vorst heeft bloemen op de ramen getoverd. Het wordt al levendig en huizen verschuur. Ze moeten voortmaken. De regel is dat de familie rond 8:30 aan tafel gaat om te ontbijten. Ontbijten? Nou ja, ze hebben weinig meer te eten. De tafel staat al gereed als Rietje beneden komt. Er staan 7 ontbijtbordjes klaar, met 2 hele dunne sneetjes brood erop. Het heeft Rietjes moeder heel wat moeite gekost om voor deze dagen wat bij elkaar te scharrelen. Toch hebben ze het nog beter dan veel Amsterdammers. Sommigen eten bloembollen en suikerbieten. Maar de jongens zijn er de laatste dagen op uitgetrokken en hebben geboft. Ze slaagden erin een zakje rogge en wat bruine bonen te bemachtigen. Bij het karige rantsoen dat ze op de bonnen hebben, kan ze het nog net redden. Al hebben ze geen overvloed, ze hebben voor deze dagen toch te eten. De kinderen kijken met begerige ogen naar hun boterhammen, brood met stroop van suikerbieten gemaakt. Het wachten is op pa, die zich in zijn zondagse kleren steekt. Dat vader nog thuis mag zijn en niet in Duitsland zit, is ook al zo bijzonder. Dat komt omdat hij in de watertoren werkt. Hij kan hier in de stad niet gemist worden. De Duitsers hebben hem een speciale vergunning gegeven, een Auschwitz. Klokslag 8:30 schuiven ze aan tafel. Verschuur zal eerst een zegen vragen voor het eten. Hij bidt ook om gezegende kerstdagen en dat het eens waarlijk kerstfeest in hun aller harten mag zijn. De maaltijd is gauw klaar, nu ze zo weinig op tafel hebben. Als ze om 9:30 op pad gaan, is het nog stil buiten. De felle oostenwind blaast hen in het gezicht en snijdt hen soms de adem af. Ze moeten een behoorlijk eind lopen. Dicht langs de huizen van de Jordaan lopen ze wat beschut. Ze steken de Rozengracht over en komen dan bij de Westerkerk uit. Hoe dichter ze bij het godshuis naderen, hoe meer bekenden en vrienden ze zien. Die gaan ook naar de kerk. Meest vrouwen en kinderen. De meeste mannen zitten in Duitsland of zijn ondergedoken. Maar de kerkgang is nog niet verboden. Dat laten de Duitsers nog toe. Rietje en Greta komen wat achteraan. Dank u wel voor uw aandacht.